Vandaag een herhaling van de uitzending van Culti Culti van 11 augustus 2019. Hartelijk welkom bij episode 73 van de maandelijkse LGBT+ radioshow Culti Culti. Mijn naam is Robert Weijers en ik presenteer weer een rijke melange aan rubrieken, zorgvuldig bij elkaar gebrutseld in de montage en op smaak gebracht met fijne muziek en effecten. Maar bovenal in samenwerking met een clubje intrigerende mensen in terugkomende rubrieken en als speciale gasten. Vandaag neemt Mark Hesselink ons onder de noemer Cultipedia mee naar de roemruchte en vooruitstrevende Amerikaanse sitcom The Golden Girls. Gert Hekma zal een introductie geven in zijn ABC van perversies over ampuseks en zelf zal ik een persoonlijke ontboezeming in de vorm van een column over een nachtelijke wandeling de microfoon inslingeren. Eveneens persoonlijk is het zo volgende gesprek met hoofdgast Remco. Met hem zal ik spreken over de verleidingen van alcohol, de gruwelen van verslaving, maar ook over zelfkennis en nieuwe hoop. Voor in ieder die het aangaat of zich hierin wellicht zal herkennen, luister.
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Oh. Op de koffie bij Remco. Vandaag een uitstapje naar sleutelstad Leiden. Ik ben hier in de schrijversbuurt, toch?
Dat klopt.
Bij Remco. Wat betekent Leiden voor jou?
Ja, met een lange ei of met een korte ei? Het kan allebei eigenlijk.
Het kan allebei. Maar de sleutelstad is maar, met...
Ja, de sleutelstad is met een korte ei. Nou ja, daarvan, ik ben eigenlijk een soort van getrouwd met Leiden. Ik woon hier nu eigenlijk al 13 jaar. Ik woonde eerst in Amsterdam en ik was destijds de liefde gevolgd naar Leiden. En ben er eigenlijk wel blijven plakken. Mm-hmm. Dus de stad, ja, het is een relaxe stad. Het heeft niet zo die hoofdstedelijke rumble, dat drukke. Amsterdam was op zich best relaxed hoor, maar het werd wel heel erg druk. En het is alleen maar drukker geworden eigenlijk de afgelopen tijd. Mm-hmm.
Maar past Leiden beter bij je?
Ja, ik vind eigenlijk van wel. Mm-hmm. Het is niet te groot, het is niet te klein. Het heeft alle voorzieningen die je stad heeft. En het is toch niet zo dat je echt denkt van, ja, dat je denkt dat je gewoon ontploft, zeg maar, van binnen.
Nou, is Leiden, is dat ook de stad waar je verslaafd bent geraakt aan de alcohol?
Nee, eigenlijk achteraf gezien niet. Het is wel de stad waar het dieptepunt zich heeft afgespeeld in dat hele verhaal. Maar het is ook de stad waarin ik tegelijkertijd daarna mijn herstel heb weten te vinden. Okay. Maar als ik goed en wel achteraf erop terugkijk, dan is het hele probleem eigenlijk al veel eerder begonnen.
Waar is dat voor jou begonnen?
Dat is een hele moeilijke vraag om dat precies te duiden. Het is wel zo dat de eerste keer dat ik er echt mee in aanraking kwam en ik eigenlijk mijn zorgen die ik op dat moment in mijn hoofd had als kleinere onvolwassen kereltje, dat ik die problemen vergat en dat maakte mij wel dat ik een soort van meteen, het was meteen een soort van liefde op het eerste gezicht ermee.
Bij het eerste slokje?
Nou ja, bij de eerste keer dat je het ook echt goed voelde, zeg maar. Mm-hmm. Het eerste slokje, ja, dan heb je misschien over iets als Shandy of zo. Dat merk je nog niet zo heel erg, maar als je voor de eerste keer wel redelijk raakt met, ja, wat was het in dat geval, sangria of zoiets. Ja, dan was het wel een beetje feest. Het is ook nog lekker zoet, dus dat, dat was geen straf hoor.
Wat gaf jou alcohol in eerste instantie?
Dat ik vergeet waar mijn hoofd zich allemaal zorgen over maakt. Dat ik vergeet, en dat waren best wel veel negatieve gevoelens. Mm-hmm. Je moet denken aan pesterijen waar ik mee te maken heb. En een gevoel van onveiligheid wat ik ook ervaarde. Dat is er eigenlijk wel aan gerelateerd trouwens.
Angst.
Angst. Geen angst even. Geen eventjes die pestkop vergeten. Even alles wat te maken heeft met dat ik me onveilig voel op andere fronten. Dat was weg even. Maar in die tijd was het niet structureel. Maar ik wist wel meteen van, oh ja, dit is wel iets waar ik meer van wil weten.
Maar het is geleidelijk uit de hand gelopen dan?
Het is heel geleidelijk. Die dingen gaan geleidelijk, hè. Want op een gegeven moment krijg je dan, na die eerste aanrakingen, mag je ook gebruiken op schoolfeestjes. Dan is het ook nog maar recreatief. Maar dat zijn dan wel de momenten waar je een beetje soort van naar uitkijkt. Dan ook met stappen, hè. Dan, op de 19e toen ik uit de kast kwam, ja, dat was natuurlijk wel een smeermiddel. Als je probeert een babbeltje te maken voor bij de eerste keren dat je in een gay gelegenheid kwam. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke spannend, maar ja.
In hoeverre speelde je homoseksualiteit een rol in dat drinken?
Heel duidelijk trouwens. Ja. Want een van de dingen waarin ik mij ook onveilig voelde, of tenminste waar ik geen raad mee wist, dat was mijn homoseksualiteit. Ik ben met de kerk opgevoed en ja, destijds kerkleiders die zeiden inderdaad allerlei minder goede en minder positieve dingen over homoseksualiteit. Dus ik dacht dan zo van ja, ik kan geen homo zijn. Dat is absoluut onmogelijk. En het, en
welk dus, geloof was het?
Het katholicisme.
Oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord.
Ja. En dan had je ook nog eens tegelijkertijd in diezelfde periode dat ik puber was, had je ook nog eens van die krantenberichten van ja, dat is een fase in de puberteit, die gaat na 2 à 3 maanden gaat dat wel over. Dus ik zat ook een beetje te wachten van nou ja, 2 à 3 jaar. Maar officieel vond ik niet dat ik homo was, zowel totdat ik 18 was. En toen had ik zoiets van, toen kwam er zo'n moment dat ik dacht van oké, nee, dit is het. Hier moet ik het mee doen. En ik vond het zo verschrikkelijke wetenschap op dat moment. Dat vond ik echt ongeveer het ergste wat ik ooit... Ja, dat was ongeveer de ergste revelation, zeg maar, in mijn leven op dat moment.
En hoe zag je jezelf toen?
Nou, toen ik erachter kwam dat ik homo was, dacht ik echt bij mezelf van, oh, dat is echt een schande. Want ik kon mijn grootouders niet meer gewoon de eerste kleinkinderen bezorgen, zoals ik ze dat wel beloofd had. En ik had altijd gezegd, ik ga eerst naar het voortgezet onderwijs en dan ga ik studeren en dan ga ik een vrouw en kinderen krijgen en dit en dat. En dat hele plannetje wat ik had, dat viel in één keer in gruzelementen. En ook nog eens op een manier die door de kerk als niet geoorloofd werd gezien. En ook in mijn studententijd heb ik daar best nog wel mee lopen worstelen.
En wat geloof je nu dan bijvoorbeeld?
Oh ja, nu. Ik heb mezelf nu van die kerk losgekoppeld.
Nou blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau ook dat LHBT-jongeren bovenmatig last hebben van psychische problemen en ook verslavingsproblemen. Herken jij dat?
Achteraf gezien herken ik dat. Op het moment dat ik er zelf in zat, had ik het gewoon niet zo. Ik was in de ontkenning van die homoseksualiteit. Had ik psychische problemen? Nu erop terugkijkend, ja. Op dat moment zelf, omdat ik niet echt een referentiekader had, dacht ik bij mezelf van, nou, zo hoort het en mijn leven is lijden en daar moet ik het mee doen. Of misschien wil ik er eigenlijk wel uit. Dat was ook eigenlijk wel een realiteit.
Mm.
En dat is ook wel een gegeven dat best wel veel LHBT-jongeren ook aan levenseinden hebben gedacht. En ik behoor wel tot diegene die daar... Ik behoor ook tot die groep.
Mm.
En dat was best wel een pittig, hoor. Ik ben eigenlijk blij dat ik dat kan navertellen, met alle liefde ook. Daarvan gesproken, er was ook niet zo lang geleden een documentaire op televisie. En het was eigenlijk, nou, het is eigenlijk meer een persoonlijke documentaire van Olly Alexander, wel bekend van de band Years and Years.
Ja.
Die zet zich in voor LHBT-jongeren met psychische problemen. En ik vond het zo'n ontroerende documentaire, omdat hij... En ook die jongeren met wie die werkt, dat die probeert daar een vuist voor te maken, dat ze niet hoeven te wanhopen, dat ja.
En wat een fantastisch rolmodel is hij.
Voor jongeren op dit moment is hij een fantastisch rolmodel. Ja, dat had je in mijn tijd niet echt.
Wanneer besefte jij, oei, ik heb een probleem?
Met alcohol bedoel je?
Ja.
Ja, dat weet je, het grappige is, het is een sluipmoordenaar. Je merkt het gewoon een hele tijd niet zoveel van. Het gaat gewoon heel geleidelijk, ging het gebruik naar omhoog. Ik had het eigenlijk, was er wel al een soort van problematisch gebruik achteraf gezien toen ik nog samen was met mijn ex. Mm-hmm. Maar toen dat uitging en ik op mezelf ging wonen en ik het echt allemaal zelf moest doen. En ik echt helemaal geen idee meer had wat ik met mezelf aan moest. Toen begon echt het grote gebruiken.
Dus eigenlijk vanuit eenzaamheid ook.
Ja, eenzaamheid. Gewoon ook niet weten hoe ik de dingen moest aanpakken. Gewoon, ik zag het perspectief niet meer.
En op welk punt werd het echt problematisch?
Nou ja, god, de flessen waren op een gegeven moment niet meer aan te slepen. Dan weet je wel dat het heel problematisch is. Op een gegeven moment werd mijn uiterlijk er ook niet beter op. Ik verloor gewicht. En je moet weten dat ik 1,92 meter lang ben en op het dieptepunt woog ik nog maar 57 kilo. Oh, ja, dat is echt een gewicht van niks. Dat is wat het met mij heeft gedaan. Ik begon er echt uit te zien als een junkie van onder de brug.
Maar jij, je at dus eigenlijk vrijwel niks meer. Je dronk eigenlijk alleen.
Ik wilde zo erg mogelijk onder invloed zijn, ja. En dat de hele dag door. Dat was zowel zo'n beetje zoals het ging om het dieptepunt.
En was het dan wijn of sterkere dingen?
Nee, geen wijn dus. Ja, 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 dat.
Oké.
Okay. Ik had ook geen werk meer. En dus ja, met zelfs dat soort perspectieven kwijt. Maar ik zag wel dat er iets niet klopte. Want de meeste leeftijdsgenoten die hadden een heel ander levenspatroon. Met ook een soort geluksgewaarwording. En je hebt relaties en andere dingen. En die liepen niet zo raar als dat ik deed. Die hadden gewoon een leven. En ik was eigenlijk een beetje hard weg naar de dood aan het lopen ermee. En ik voelde op een gegeven moment wel dat ik echt hulp nodig had. Alleen je moet gewoon wel heel erg hard aankloppen voordat er ook echt wordt opengedaan. Maar toen er werd opengedaan...
Maar wat maakte dat je uiteindelijk hulp zocht?
Nou, de situatie was totaal onhoudbaar. Ik was gewoon in alles een wrak op mijn 32e. Mm-hmm. Echt, het was gewoon niet... Ja, dat was gewoon geen poren meer. Er was niks meer van me over. Dus ik wilde daar echt heel graag aan doen. En andere mensen begonnen zich ook zorgen te maken als ze dat niet al lang deden. Mm-hmm. Hè, dus dat speelde ook mee. En ja, dan kom je dan bij zo'n... In eerste instantie kwam ik dan terecht bij een... Stichting noemt zich dat. En dan kon je dan een week in een ontgiftingskliniek. Maar als je op dat moment wordt weggestuurd zonder perspectief op wat het leven dan te bieden hebt, dan is er eigenlijk ook geen reden om niet te gebruiken. Dus het eerste wat ik deed toen ik terugkwam was toch weer gebruiken.
Oké, en zo was een soort valse start of een mislukte poging?
Het is een poging zonder perspectief.
Ja.
En er moet toch echt een perspectief zijn voor mij dat het leven iets te bieden heeft, ook als ik niet gebruik. Mm-hmm. En daar kwam ik achter op een gegeven moment, toen kreeg ik te horen dat er een kliniek was waar je langer dan een week zou zitten. Toen dacht ik bij mezelf, oh, 7 weken niet. Oh, dat is misschien een mooie start voor iets. Dus via een omweg ben ik daar terechtgekomen. En inderdaad, dat is wel daar waar het zaadje van het herstel is begonnen te groeien voor mij. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn het 8, 9, 10 weken voor mij geweest, ben ik 13 kilo aangekomen weer terug. En nou zijn het er nog 12 meer, nou ben ik een gezonde jongen van 82 kilo.
Schoon aan de haak.
Schoon aan de haak, ja.
Hoe oud ben je nu trouwens?
Ik ben nu 39 jaar. En
als
ik
dat mag vragen.
Ja, dat mag. Ja, dat mag. Hè, nog net. Ja. Ik ben 39 jaar nu, ik ben 6 jaar, 5 maanden en 17 dagen clean.
Herinner je jezelf daar iedere dag aan?
Ja, eigenlijk wel een soort van ja. En bovendien, mijn clean datum is 18 februari 2013 en je hoeft alleen maar te hoofdrekenen.
Dus, jij kunt dat nog.
Ik kan hoofdrekenen, ja, ja, ik kan echt hoofdrekenen.
Show.
Maar je zei net van ja, perspectief. Als het geen perspectief heeft, hoe heb jij dan toch perspectief gevonden? Want dat lijkt me een van de moeilijkste dingen om... Ja, dat kunnen anderen je niet zo makkelijk geven.
Nee, nou kijk, bij die kliniek waar ik dus langer in terecht kwam, die 10 weken uiteindelijk voor mij dus, toen kreeg je te maken met een programma en dat noemt zich het 12-stappen-programma. En ik werd ook verplicht om meetings te bezoeken. Dat is ook een woord wat algemeen redelijk bekend is tegenwoordig sinds het programma Verslaafd. Hè. Eigenlijk maakt het ook helemaal geen donder uit welk middel je gebruikt hebt. Of het nou alcohol is of cocaïne of speed. Of... Je komt allemaal in hetzelfde ravijn terecht, maar de oplossing is er ook eentje. Als er perspectief is door middel van een programma waarin je herkenning vindt bij mensen die al langer clean zijn dan jij, die jou een voorbeeld kunnen schetsen van hoe het leven er ook uit zou kunnen zien. Dat is iets wat ik nodig had en wat ik eigenlijk altijd wel had gemist. Ja. Een programma waarin tevens wordt gewerkt aan zelfacceptatie. Zelfacceptatie heb ik eigenlijk de laatste 6 jaar pas geleerd wat dat is. Stukje bij beetje. En daarvoor had ik bepaalde dingen in mijn leven, zoals onder andere mijn homoseksualiteit, nooit ten volle geaccepteerd.
Zijn daar ook andere homo's of lesbo's of trans in die groepen?
Ja hoor, die zijn er altijd wel. Mm-hmm. En ze zijn ook toegankelijk voor iedereen. Je hebt ook speciale LHBTI-groepen die wel ook toegankelijk zijn voor niet-gays. Dat zijn dan de gay and friends groepen, zeg maar.
Mm-hmm. Wat heb jij over jezelf geleerd door dit hele proces aan te gaan?
Ik heb geleerd dat ik te allen tijden niet moet gaan gebruiken. Omdat ik weet dat wanneer ik daaraan ga beginnen, dat dan het hele circus waar ik ooit uit ben gestapt, dat het dus eigenlijk geen optie is. Ik heb ook geleerd om op andere mensen te kunnen vertrouwen. Ik heb geleerd met een grondig zelfonderzoek waar onder andere mijn karakterfouten in zitten. Dat ik eigenlijk een vreselijk jaloers pestjoch kan zijn. Hè?
Oh ja?
Ja, zeker. Ja. Dat is op zich... Ja, ik kan er nu om lachen, omdat ik gewoon weet, het is een van die dingen die ik heb. En het is niet zo'n heel groot probleem, omdat de dingen, mijn karakterfouten, dat zijn dingen waar ik aan kan werken. Het zijn geen dingen waar ik me op moet blind staren van, oh, verschrikkelijke ikke. Ik ben jaloers of ik ben gauw boos of zoiets, weet je wel.
Nou, maar dat bezitterig valt dan? Of...
Het zit hem wel een beetje in het materialisme en ik zie soms ook wat voor werk andere mensen doen. Ik denk bij mezelf ook wel eens van, oh, dat had ik ook wel graag willen doen. Ja, dat soort dingen zitten te min. En dan moet ik me maar bedenken eigenlijk dat het volstrekt nutteloos is om ook op maar iemand jaloers te zijn. Want degene die zo'n leuke baan heeft of wat dan ook, die heeft weer andere dingen om ongelukkig mee te zijn. Dus eigenlijk heft dat elkaar allemaal op.
And nobody's perfect.
En zo is dat ook maar weer.
Hoe zie je toekomst?
Ik zie niet zoveel toekomst. Oh. Maar dan moet je minder fatalistisch opvatten als dat ik dat zo aanvankelijk uitspreek. Maar ik
nou ja, je eigenlijk... zegt het op een vrolijke toon.
Zo ja, van er is geen toekomst. Nee, maar weet je, ik neem het leven per dag. Mm-hmm. Het heeft voor mij volstrekt niet zoveel zin om al te ver in de toekomst te kijken. Want als ik kijk naar mijn verleden, dan zie ik best wel veel zwart. Als ik kijk naar de toekomst, gelet op de dingen die ik van het verleden zo gezegd heb geleerd, ben ik geneigd die toekomst ook eigenlijk best wel zwart in te zien.
Okay.
En eigenlijk is het voor mij het handigst om zo dicht mogelijk bij het nu te blijven, bij vandaag te blijven. Dat is in die twee het onbekende gat waar ik me zorgen om zou kunnen maken. En gelet op het zwart wat is gebeurd in het verleden, is dat nu eigenlijk hetgeen wat nog het meest licht brengt?
Nee, maar zijn er dingen waar je nu veel plezier uit haalt en gewoon komende week of komende tijd waar je je op verheugt?
Waar ik me vooral op verheug, dat zijn bijvoorbeeld als ik met andere mensen samenkom. Gewoon sociale contacten, mm-hmm. In een ongedwongen sfeer. Ik ben bijvoorbeeld zit in een boekenclub en dan bespreken we eens in de 7 à 8 weken bespreken we dan een boek.
Ach, wat leuk!
Ja, het is echt heel leuk. Ja. Het is niet zo dat iedereen altijd... Ik heb niet altijd het boek uitgelezen, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het samen zijn met andere mensen. Ook andere culturele dingen, ook ja, vind ik ook leuk om te doen. Bijvoorbeeld naar een museum gaan. Maar ik kan er ook van genieten om een keertje een dag te ontspannen aan de waterkant met andere mensen. Gewoon een beetje picknicken of in de zon zitten of in de schaduw, naar gelang het weer. Mm-hmm. Een beetje dat soort dingen. Dat.
Maar het gangbare wat je bij homo's toch ook vaak ziet. Uitgaan, veel alcohol erbij. Hoe is dat nu voor jou?
Oh, in het begin vond ik dat echt iets heel bedreigends hebben eigenlijk ook. Omdat ik zie het om me heen en eigenlijk wil ik het dan dus ook. Omdat mm-hmm. ik hetzelfde wil als die anderen. En ik voelde mezelf anders op dat moment. En ik kon niet op hetzelfde niveau met die mensen communiceren. Omdat de meesten toch wel in een verregaand stadium van, hoe zeg je dat?
Hoe zeg je dat netjes?
Nou ja, noem het maar gewoon Benevend, dronken.
Ja.
Hè? En ik ben dan heel erg nuchter. En dan dat is gewoon geen communicatie. Het is gewoon zo raar en weird. Mm. Nu kan ik dat iets makkelijker handelen als mensen een beetje apart zijn. Alleen, ik vind het gewoon a-relaxed.
En hoe zit dat bijvoorbeeld dan met daten? Mensen ontmoeten, je vindt iemand leuk.
Oh, dat wordt wel een beetje meer awkward, omdat ik dus minder makkelijk mensen aanspreek. Kijk, als je allebei niks op hebt, dan ben je allebei lekker awkward. En dan, dat breekt dan wel weer het ijs,
aha,
bijvoorbeeld. Zo zie ik dat wel voor me. Dat lijkt me op zich ook wel een ideale manier, lekker onhandig klunzig zijn.
Maar bij voorkeur dus ook iemand die niet drinkt of gebruikt?
Bij voorkeur wel iemand die snapt dat ik het niet doe. Dat vind ik het belangrijkste. Wat die in En inderdaad, het hoeft niet iemand te zijn. Het zou niet handig zijn als het iemand is die wekelijks echt de hele boel er doorheen slampt. Nee, dat zou niet zo handig zijn.
Wat zou jij luisteraars, die zich ook wellicht in jouw verhaal herkennen, mee willen geven?
Ik zou ze graag willen meegeven als je in de put zit, als je echt je zorgen maakt, als je je stiekem zorgen maakt over je gebruik. Zou ik toch niet al te lang twijfelen voordat het echt uit de hand loopt. Maar misschien moet je dat ook wel weer meemaken aan de andere kant. Maar weet dat er hulp is. Weet dat er groepen zijn waar mensen samenkomen. Waarbij je samen naar een oplossing kunt werken voor jezelf. Mm-hmm. En waarbij je steun kunt vinden bij andere mensen. Want je hoeft het niet alleen te doen. Ik dacht namelijk zelf ook van, ik ben de enige op de wereld met dit probleem. Kwam ik even bedrogen uit. Er zijn,
was je koppig?
Tuurlijk. Oh god, eigenwijs koppig. Ja hoor. Ja. En eigenlijk de meeste verslaafden hebben daar wel last van. Koppig, eigenwijs. Ik ben de enige met dit probleem en niemand begrijpt me.
Met mij is het anders.
Bij mij is het... Ja, die ja. dus. Dat hoor ik zoveel. En dat is logisch. Want elk verhaal is uiteindelijk toch wel uniek. Maar er zijn een aantal dingen, een aantal patronen, waarbij de herkenning sterker is dan het unieke verhaal. Hmm. En die gelijkenissen die je in al die verhalen hoort met al die mensen, dat is echt een enorme opsteker. Waarbij ik denk van, oké, mijn verhaal is misschien uniek, maar mijn gevoelens, de dingen die ik meemaak, dan let ik dus op de overeenkomsten in plaats van op de verschillen. Hmm. En dat maakt verbinding. Dat maakt dat ik vrienden maak. En dat is echt iets ongelooflijk prettigs.
Waar kunnen mensen meer informatie daarover vinden?
Nou ja, er zijn verschillende soorten 12-stappenprogramma's zoals je ze hebt in Nederland. De bekendste is natuurlijk AA, maar je hebt ook CA en NA.
Wat betekent CA en NA?
CA is Cocaine Anonymous en NA is Narcotics Anonymous. En Narcotics, dat zijn dus alcohol, drugs en medicijnen, of verkeerd gebruikte medicijnen. Dus eigenlijk wordt daar minder gekeken naar precies wat je gebruikt, maar meer naar het structurele probleem erachter.
En Alcoholics Anonymous is alleen voor alcohol?
Ja, daar is de identificatie echt met alcohol. Dus daar is het wel, zeg maar, dat mensen zichzelf identificeren als alcoholverslaafd. Mm-hmm. Dus als jij bij AA binnenkomt met bijvoorbeeld een verslaving met dat geen alcohol is, dan herkennen ze zich niet in jouw verhaal. Dus dan is het toch de vraag, kun je je de vraag stellen of het de juiste kamer is waar je binnenkomt.
Maar dat is ook iets wat iedereen... voor zichzelf
uit. Iedereen mag voor zichzelf uitproberen. Ja. Ja, klopt. En je mag zelf inderdaad uitproberen welke van die programma's het beste bij je past. Elk programma heeft ook weer andere accenten die jou liggen of iets minder liggen. Mm-hmm. Dat kan.
Nou, hartstikke bedankt voor je openhartigheid.
Graag gedaan.
En je verhaal.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. But take me to the place.
Fetischisme, sadisme, masochisme, koprofilie,
ABC van perversies van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is ampuseks. Een interessante voorkeur is acrotomofilie, de gerichtheid op ontbrekende lichaamsdelen. Ampuseks lijkt me een kernachtige vertaling. Het is een ambitie die veel voorkomt in voormalige oorlogsgebieden. Zoals wel vaker levert het een mengsel van afkeer, medelijden en lust een seksueel genoegen op. Mm. Een bekende surrealistische schilder, de Duitser Henri Neugeboren, 1901-1959, die van 1925 tot zijn dood in Parijs leefde onder de naam Henri Nouveau, heeft dagboeken, tekeningen en objecten nagelaten die deze voorkeur documenteren. De kunsthistoricus Peter Gorsen, 1984, noemt hem een homoseksueel oriënteerde narcist met massief fetischistische en sadomasochistische tendensen. Met deze indrukwekkende omschrijving is zijn interesse voor eenbenige jongens en tweelingen nog niet eens benoemd. In het werk van de grote psychiater Wilhelm Stekel over fetischisme uit 1923 komt een man voor die eenzelfde interesse heeft. Bij invalide seks denken we meestal aan betaalde seks van een gehandicapte met een prostituee, maar er zijn genoeg mensen die het juist bij voorkeur doen met een persoon die een zintuig of een lichaamsdeel mist en daar geen geld voor hoeft te hebben. In mijn jeugd reed ik 's nachts bij het Amsterdamse Leidseplein een opgewonden jongen in een invalide wagen rond die met succes dames en heren uitnodigde tot seksuele handelingen.
Een zwoele, zo niet broeierige zomeravond. Terwijl het kwik buiten eindelijk een paar graden prijs geeft, voel ik me onderhand een geroosterd kippetje binnen de wanden van mijn huis, mijn schuilplaats die inmiddels een oven is geworden. Tegen 12 vat ik de moed op om toch nog even een wandeling te maken. Om mijn doel van 10.000 stappen te halen en zodoende hopelijk even wat hitte van me af te schudden. Ik zet er flink de pas in, maar het voelt als een vergeefse vlucht. Hoewel de temperatuur relatief aangenamer is, gutst het zweet me over de rug. De klamheid beklemt me. Bij gebrek aan frisse lucht probeer ik innerlijke rust te scheppen uit de klanken van het Franse Easy Listening Duo Air in mijn oortelefoontjes. Tussen KNSM en Java-eiland in blijk ik lang niet de enige te zijn die verkoeling zoekt. Een groepje jongens dient zich luidruchtig aan. Ik ruik goedkope deodorant en walmende wiet. Ik vang een glimp op van een glanzende torso en harige bruine benen, maar wend mijn blik snel af richting de stappenteller om mijn pols, die naast stappen ook mijn hartslag aangeeft, momenteel boven de 100. Ik doe wat ik doorgaans doe. Ik maak me zo onzichtbaar en onopvallend mogelijk en hoop dat mijn lichaam me niet verraadt. In gedachten ga ik terug naar de gymlessen op de middelbare school. Als overlevingsstrategie wende ik me toen aan om mezelf te temperen, te neutraliseren. Omdat mijn natuurlijke manier van bewegen meer weg heeft van flaneren dan marcheren, controleerde ik zoveel mogelijk iedere beweging. Mocht ik in de gymles ten overstaan van de meute opnieuw een poging doen over de bok te springen, dan voelde iedere pas als een potentiële misstap. Eén onbewaakt ogenblik en mijn vermeende vrouwelijke trekjes zouden zich tegen me keren. Er staat me nog levendig bij hoe ik ooit net over die bok had weten te glijden met een onhandige landing. Voor ik er ergen had, floepte mij dat woordje uit de mond. Oeps! En meteen werd ik belachelijk gemaakt, nagedaan door de andere jongens, met brommende goedkeuring van de gymleraar. Oeps, zeg dat wel. Om zoveel mogelijk oepsmomenten te vermijden, ben ik nog steeds hyperbewust van mezelf, leg ik mezelf stevast langs de meetlat der heteronormatieve masculiniteit. Oeps, als mijn blik weer eens vrijelijk dwaalt langs mannelijk schoon in de openbare ruimte. Oeps, zelfs als het niet eens een wellustige blik is. Oeps, als er misschien iets van vertedering via mij doorcijpelt. Oeps, en je wordt zo zemmel genoemd, of erger, je krijgt een betonschaar in je nek. Oeps, en je wordt door een homofobe politie afgeraden aangifte te doen, genegeerd door het Openbaar Ministerie, dan wel publiekelijk aan de schandpaal genageld door sociopathische blaaskaken. Het gesprek tussen de jongens valt even stil als ik hen nader. Eén jongen kijkt me een moment vragend aan. De sfeer is wat opgewonden, maar niet per se agressief. Gelukkig weet ik het groepje te passeren zonder kleerscheuren. Even verder, op een wat meer afgelegen en donkerder stuk, staat een vrouw van in de 50 met haar rug naar me toe. Ze haalt iets uit haar fietstas, terwijl ze met haar andere arm het stuur vasthoudt. Ze neemt haar tijd en waant zich ogenschijnlijk alleen. Als ik haar tegemoet loop, aarzel ik wat te doen. Zal ik me excuseren en vragen of ik er langs mag? Of laat ik haar daarmee juist schrikken? Zal ik anders wachten tot ze klaar is met haar fietstas? Of komt dat juist nog bedreigender over? Als een dief in de nacht sluip ik uiteindelijk langs haar heen. Gelukkig, ik lijk haar niet overrompeld te hebben. Zou ze me überhaupt opgemerkt hebben? Dan klinkt haar stem achter me. Zeg, wensen we elkaar tegenwoordig niet meer een goede avond? Ik voel het bloed naar mijn wangen stromen, draai me om en laat een gênant lachje ontsnappen. Oeps, sorry. Maar door het korte contact dat ik met haar heb, voel ik me ook meteen weer meer mens en meer mezelf. Ik krijg er kippenvel van. Een paar stappen verder begint mijn activity tracker te trillen. Dagelijks doel bereikt. Moedig voorwaarts.
I arrived in a world that made it clear that it didn't want me. Who would want me? I cried and cried and tried to find that someone else, someone who would love me. But who would love me?
Say that you Crispies. It's an ancient Scandinavian midnight snack.
I guess after a night of pillaging and raping, a Viking wants a little something to go with his cocoa.
Well, the smell got awful.
Yeah, just when you're about ready to throw up from the stench, that's when they're done. Who wants some?
Hey, give me a break. You can't smell that from the hall.
Yeah. Iedereen, denk ik, toch wel boven de 40 inmiddels, herkent dit natuurlijk onmiddellijk. De Golden Girls.
Ja.
En daar wilde ik het eens even een keer over hebben. Want die Golden Girls, dat is toch wel een heel belangrijk televisieprogramma geweest. Dat heeft heel veel betekend, vooral voor de LHBT-beweging in Amerika.
Het is een grappige en goed gemaakte, luchtige sitcom.
Het was gewoon een doodgewone sitcom, zou je denken. Heeft gelopen van 1985 tot 1992. Voor wie het niet kent, en dat zijn denk ik inmiddels toch best weer wat mensen, een hele generatie die dat nooit gezien heeft. Inderdaad, een sitcom over vier dames op zekere leeftijd, alleenstaand, drie weduwes, eentje gescheiden, die samen in een huis wonen en lief en leed met elkaar delen. En die personages, je had de lieve maar wat onnozele Rose, gespeeld door de actrice Betty White. En dat is de enige van de vier die nog altijd leeft.
Ja, dat
die vrouw is 97 jaar oud. Nog steeds ook actief. Ze zat nog niet zo heel lang geleden nog in een Amerikaanse serie Hot in Cleveland. En een heel leuke vrouw. Heel leuk mens. Ook weer zo'n icoon van de Amerikaanse gays.
Beetje nichtenmoeder.
Ja, een beetje nichtenmoeder. Is ook, heeft in die hele lange carrière van de kende ze iedereen. Ze was bevriend met Lucy Ball. Ze was de beste vriendin van Liberace.
Oh.
Dus ook een vrouw waar heel veel over te vertellen is. Dan had je natuurlijk Blanche, de slettenbak.
Mm-hmm.
Die ondanks dat ze de middelbare leeftijd gepasseerd was, nog altijd heel koket was en enigszins nymphomaan graag achter de mannen aanging. En dan Dorothy, de nuchtere, de potige van het stel.
Mm.
En die woonde daar dan ook nog met haar moeder Sophia. En Sophia, dat was een beetje de spil waar het hele programma om draaide. Want zij had ooit een beroerte gehad. En daardoor was het gedeelte van haar hersenen dat de tact en de gêne bepaald was aangetast. Dus zij flapte altijd alles eruit en kwam altijd met hele grappige en soms ook hele pijnlijke waarheden. En waarom was die serie nou zo ontzettend geliefd bij de gays? Want dat was echt een heel groot ding, weet je. In Amerika was het in die jaren heel gewoon dat gays elkaar opzocht. Die gingen naar elkaars huis om gezamenlijk iedere week naar de nieuwe aflevering te kijken. En er was geen drag queen in Amerika die niet een van de Golden Girls op zijn repertoire had. En dat was echt een heel groot ding. Terwijl het toch echt gewoon een mainstream comedy was, waar iedereen naar keek. Een hele succesvolle comedie ook, heeft ontzettend veel awards gewonnen. Is ook over de hele wereld uitgezonden. Ook in Nederland is er een versie van geweest, die is overigens wel heel erg mislukt.
Ja, die weet je dat nog? Dat was een beetje te letterlijk.
Was op RTL 4, wel met hele goede actrices. Loes Luca zat erin. En
Melissen.
Ja, en Pleunitouw. Ja. Alleen de vertaling was niet goed en het was goedkoop gemaakt en snel vergeten. Maar het bijzondere van die Golden Girls, het is bedacht door ene Susan Harris. En zij was een Amerikaanse bedenkster en producente van televisieshows. En zij had wel een boodschap. Zij was een behoorlijk linkse tante. Mm-hmm. Zij werd in de jaren 70 beroemd met een serie die heette Soap. En die kan ik mij nog herinneren, want die werd in Nederland ook uitgezonden door de VPRO. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat was een hele controversiële serie. Hij had het format van een traditionele soap opera. Maar er kwamen hele controversiële onderwerpen aan bod. Het ging over seks, het ging over vreemdgaan. Het ging heel veel over homoseksualiteit. Maar ook over rassendiscriminatie, over klasseverschillen. In Amerika was die serie buitengewoon omstreden. Heeft ook niet lang gelopen, maar in die korte tijd die bestaan heeft, wel een schare fans opgebouwd. Echt een beetje voor de progressieve elite. Mm-hmm. En toen kwam dus na Soap kwamen deze Golden Girls. En dat was echt mainstream. Dat was gemaakt voor de massa, voor de grote Amerikaanse networks. Het werd in Nederland ook gewoon door de VARA uitgezonden. Maar die Susan Harris en haar tekstschrijvers, want daar zat het natuurlijk ook heel erg, die gebruikten die vier wat oudere vrouwen, eigenlijk op het oog heel onschuldig, toch wel om een behoorlijk progressieve boodschap de huiskamers in te schuiven. En omdat die vrouwen zo herkenbaar en zo onschuldig waren, werd dat kennelijk geaccepteerd. Nou, ik wil je een paar voorbeeldjes laten horen. Mm-hmm. Het onderwerp homoseksualiteit. Ja. Bijvoorbeeld, kwam heel veel terug. Er kwamen regelmatig homoseksuele en ook lesbische karakters voorbij. Dorothy had een broer die crossdresser was, de travestiet. Ik geloof niet dat hij ooit in beeld is geweest, maar er werden wel af en toe grappen over gemaakt. En het bijzondere was, die grappen die waren respectvol.
Okay.
Dat waren geen platte grappen, maar het was altijd met respect, met smaak gedaan. En heel vaak kwam gewoon het onderwerp ter sprake. Nou, ik laat je even een heel klein stukje horen. Blanche's broer wil gaan trouwen met zijn vriend. Mm. En Blanche heeft daar moeite mee en wordt even door Sophia op haar nummer gezet.
Oh, look, I can accept the fact that he's gay, but why does he have to slip a ring on this guy's finger so the whole world will know?
Why did you marry George?
We loved each other. We wanted to make a lifetime commitment, wanted everybody to know.
That's what Doug and Clayton want, too. Everyone wants someone to grow old with, and shouldn't everyone have that chance?
Sophia, I think I see what you're getting at.
I don't think you do. Blanche, will you marry me?
Dat is typisch die stijl, hè, van de Golden Girls. Gewoon serieus onderwerp en een leuke
Tell it
grap.
Like it is.
Maar als je nou toch bedenkt, dit is in de jaren 80 geweest. Toen wij zelfs in Nederland nog niet eens durfden te dromen van de openstelling van het huwelijk voor mensen van het gelijke geslacht. Dit was een tijd zo krankzinnig ver vooruit. Ik kan me wel voorstellen dat de Amerikaanse gays hier applaudisserend voor de televisie zaten. Ander heel groot onderwerp natuurlijk in de jaren 80. AIDS. Ja, en ook dat is aan bod gekomen. Wat deden die rakkers die de Golden Girls schreven? Die schreven een scène of een aflevering, moet ik zeggen, waarin Rose te horen krijgt dat zij ooit in het verleden een bloedtransfusie gehad heeft.
Oeh.
Met misschien wel besmet bloed. En dat zij moet wachten op de uitslag en dus even helemaal in paniek raakt. Stel je voor, dit waren de jaren 80 in Amerika. De tijd de meeste mensen nog dachten dat je AIDS van een deurknop kreeg, dat het Gods straf was voor jouw zondige levensstijl.
Mm-hmm.
En dit deden de Golden Girls.
This isn't supposed to happen to people like me. You must have gone to bed with hundreds of men. All I had was one innocent operation.
Hey, wait a minute. Are you saying this should be me and not you?
No, no, I'm just saying that I am a good person.
AIDS is not a bad person's disease, Rose. It is not God punishing people for their sins.
You're right, Blanche.
Well, you damn straight I'm right.
Wow, go Blanche.
Ja, dat is een duidelijke boodschap, hè? Ja. En wat Rose daar zegt van... ik hoor geen AIDS te krijgen, want ik ben een goed, deugdzaam levend mens. Zo dachten veel mensen er toen natuurlijk wel over. Die Golden Girls, waarom wordt het niet weer herhaald? Ja, hetzelfde probleem met natuurlijk al die oude comedy-series. Je moet er wel geduld voor hebben. Het is in onze ogen van nu, het is traag. Het is...
Maar ja, slow TV.
Slow TV.
Dat is ook weer terug.
Ik raad toch iedereen aan, weet je, ga een keer op YouTube kijken. Er is natuurlijk ontzettend veel te vinden. Eigenlijk gewoon voor de geschiedenis zou deze serie weer eens herhaald moeten worden. Hij is zo verschrikkelijk belangrijk geweest. En nou ja, goed. Laten we dan inderdaad maar even afsluiten. Want die miste je natuurlijk nog met dat hele beroemde themanummer. Hè? De opening song. Thank you for being a friend. Ga het toch een keer kijken.
Thank you for this, Mark.
Graag gedaan.
Met deze verlengde versie sluiten we de eerste Culti-Culti-uitzending van jaargang 7 vriendschappelijk af. Hartelijk dank ben ik hiervoor verschuldigd aan Remco, Sufjan Stevens, Red Hot Chili Peppers, Gert Hekma, Dirty Bourbon River Show, Freesound.org, Bert Boelaars, Simon Curtis, Mark Hesslink, The Golden Girls, Cynthia Fee, Lydia Til en Ilko van Schie. Meer Culti-Culti is te vinden op culticulti.nl, Culti met de K van Kralengordijn. Aldaar alle eerdere afleveringen gerubriceerd op gasten, perversies en culturele tips integraal terug te vinden en te beluisteren. Delen of liken kan via facebook.com/culticulti. Heb je opmerkingen, suggesties of tips voor interessante gasten, etc., laat het mij dan graag weten. Tot de volgende maand. Tot Culti Culti.
Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
Gay station.